Avond allemaal. We zijn weer met een nieuwe aflevering van Gent en Magica. Gent en Magica is waarbij ik zeg maar iedere maandag in gesprek ga met mensen die een goed verhaal te vertellen hebben en die de passie voor Latijns-Amerika met mij delen. En vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Walter. Walter en ik kennen elkaar behoorlijk goed. We hebben vele uren, vele kilometers lang bij elkaar in de auto doorgebracht. Dus daar gaan wij het vandaag ook uitgebreid over hebben. Voor de kijkers aan de rechterkant is een chatfunctie. Mocht je alle vragen hebben, zeg maar, die kunnen we dan, die mag je meteen stellen en dan nemen we die mee in het gesprek. Mocht er iets zijn met het beeld of geluid, geef het ook eventjes hier aan. Of onder in het scherm, want daar kunnen we er iets aan doen. We gaan mooi en snel door met Walter. Walter, goedemiddag bij jou.
Ja,
Hoe
goedemiddag.
is het met je?
Ja, daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Het
Ja.
is, het gaat lichamelijk gaat het goed. Het is op dit moment alleen, we zitten nu bijna 3 maanden in een volledige lockdown in Peru. En ja, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Wij mogen alleen de deur uit om boodschappen te doen, om naar de bank te gaan of naar de apotheek. En verder moeten we nog steeds binnen blijven. En dat is 3 maanden toch wel erg lang. Het is niet voor niks. Ik bedoel, Peru zit nog steeds in een enorm sterk stijgende lijn wat betreft het aantal coronagevallen. Dat hebben ze nog steeds niet onder controle. En het gaat waarschijnlijk ook niet zomaar 1, 2, 3 lukken. Maar in ieder geval, in ieder geval reden om de quarantaine voorlopig tot 30 juni te handhaven. Dus af en toe sta je toch al op springen en zeg van even naar buiten, even de berg heen. Maar ja,
Ja.
helaas zit dat er nog niet in. Nee.
Nee, dat is echt wel iets anders als zoals wij het hier natuurlijk hebben ervaren. We hebben onze zogenaamde lichte lockdown natuurlijk, waarbij we toch wel behoorlijk naar buiten konden. Dus hopelijk kan dat in Peru ook weer snel. En dat is ook de reden eigenlijk waarom dat ik gestart ben met Gent en Magica. Dat we ja, in die tijd dat we eigenlijk niet echt weg kunnen. Dat we toch gewoon weg kunnen dromen zeg maar, bij mooie plekken en mooie bestemmingen. En ja, goed, dan praat ik natuurlijk graag over Latijns-Amerika. Walter, ja, jij laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wij kennen elkaar van het feit. Dat jij ja, met Stichting Hoop bent begonnen. Alweer bijna 30 jaar, volgens mij inmiddels. En sinds 1991. Misschien kun je even in het kort vertellen wat Stichting Hoop is en wat je doet.
Ja, Stichting Hoop is, dus wie je zegt, ontstaan in 1991. Ik was zelf daarvoor 2 keer over particulier in Peru geweest. Ik had 2 keer over een tijd mogen verblijven in een Peruaanse familie. Fantastisch mooie ervaring. Echt een beetje voorliefde voor het land gekregen. In 1991, in 1990, sorry, kreeg ik de gelegenheid om een half jaar te werken als reisleider-chauffeur voor een Nederlandse organisatie in Peru en Bolivia. We reden met een oude bus, een aftandse bus, reden we het zuiden van Peru, een stuk van Bolivia. Maar die periode was volop terrorisme in Peru. Een tijd die niet te vergelijken is met nu. Achteraf was het eigenlijk ook gekke werk wat we destijds deden om met een bus toeristen door Peru te rijden. We hebben ook rare ervaringen gehad destijds, gelukkig geen vervelende ervaringen. Maar het belangrijkste is, en je laat de foto zien, van in die periode waren er vanwege de sociale problematiek in Peru heel veel straatkinderen. In de stad waar ik nu woon en werk, waren echt kinderen die echt moesten overleven op straat. Een beetje bedelen, een beetje zakkenrollen op zijn tijd. En op die manier proberen te overleven. Vanuit mijn achtergrond. Ik was werkzaam in de kinderbescherming in Nederland. heb ik destijds met de reizigers van de groep een opvangthuis opgezet voor straatkinderen. En dat is eigenlijk het begin geweest van Stichting Hoop. Ik ben na de reis even terug geweest in Nederland, toch weer teruggegaan naar Peru met een kleine zak met geld. Ik ben achter gaan wonen in Bekken, waar de meeste straatkinderen vandaan kwamen, met het idee om de problemen binnenshuis op te lossen, om te voorkomen dat kinderen van huis weg zouden lopen of weggestuurd zouden worden. En min of meer een soort preventief programma op te zetten. Ik had daar een jaar vooruit getrokken. Ik denk, nou, dat kan ik uitzingen bij mijn eigen spaarcenten. Maar achteraf was dat super naïef. Dat durf ik hardop te zeggen. Een jaar was leuk, een jaar was goed. Om een beetje een idee te krijgen van, goh, wat is de problematiek? En wat zou je eventueel kunnen doen om de omstandigheden van de mensen wat te verbeteren, met name van de kinderen. We hebben van het begin af aan zeg maar activiteiten opgezet voor de kinderen. Maar niet alleen, ook voor de moeders van de kinderen. We hebben projecten opgezet voor waterleiding, voor riolering, straatverharding. We gaarkeukens opgezet. Eigenlijk in die periode toen het super moeilijk was in Peru. Mensen echt bij wijze van spreken doodgingen van de honger. Allerlei programma's opgezet met de mensen. Die ook uitgevoerd werden door de mensen zelf. Dat hebben we toch 8 jaar lang gedaan in de achterbuurten van Cusco. Daarna zijn we de bergdorpen ingegaan. De eerste 8 jaar was dat absoluut onmogelijk. We konden dus de eerste jaren de bergdorpen niet in, omdat dat rode zone was, het terroristengebied, zeg maar.
Dus het lichtend pad, hè?
Inderdaad, de periode van het lichtend pad. Het was gewoon, zeker voor een buitenlander, gewoon niet mogelijk om die kant op te gaan. Maar vanaf 1997 zo'n beetje was dat wel mogelijk. En toen zijn we langzaam maar zeker de bergtop ingetrokken. En gezien dat de omstandigheden daar eigenlijk nog veel slechter waren dan in de achterstandswijken van de stad. Dus we hebben langzaam maar zeker ons werkgebied ook verlegd. Van de stad naar de bergdorpen. In Nederland zou je zeggen plattelandsontwikkeling. Nee, in Peru is het dan berglandontwikkeling. Waar we dus de mensen hebben ondersteund in het verbeteren van hun eigen leefsituaties. En ontwikkelingsmogelijkheden ook in de bergdorpen. En dat doen we nog steeds.
Ja, en jullie filosofie is eigenlijk vanaf het begin geweest dat je... De mensen moesten zelf met een idee, een plan komen over hetgeen dat zij wilden verbeteren. En vervolgens daar ging Hoop in principe kijken hoe ze daarbij konden dragen. Maar het was inderdaad wel altijd de bedoeling, en is nog steeds volgens mij de bedoeling, dat project echt door de mensen zelf gedragen wordt, toch?
Ja, we zijn in principe zijn we nooit naar mensen toegegaan met van jongens, we hebben een leuk idee voor jullie bedacht. Mensen die komen naar ons toe. Vanaf het allereerste begin hebben ze kleine projecten begonnen. En mensen die daaromheen wonen, die zien wat er gebeurt, die komen naar ons toe van dat is mooi. Van de wijk waar jullie bezig zijn, die krijgt waterleiding. Dat willen wij eigenlijk ook graag. We willen ook graag straatverharding of we willen een gemeenschapshuis. Dus altijd de vraag komt vanuit de mensen. En dan gaan we aan tafel zitten van oké, het lijkt me prima, lijkt me een goed idee wat jullie willen. Maar hoe gaan we dat doen? Wat is jullie aandeel? En waar kunnen wij eventueel ondersteunen? Ons principe is van alles wat mensen zelf kunnen, moeten ze zelf doen.
Ja, en vanuit die gedachte eigenlijk is volgens mij gewoon ook een eerste gemeenschap hebben jullie gekomen om te van we willen graag... beter onderwijs in onze gemeenschap. En vervolgens heeft zich dat ook als een olievlek uitgebreid, hè, in de bergdorpen.
Ja, dat klopt. We hebben in 1997 voor het eerst een schooltje ondersteund, hoog in de bergdorpen en boven de 4000 meter hoog. En dat schooltje, dat was binnen no time was dat de mooiste school van de omgeving. Hè, ook de beste school van de omgeving. En wat gebeurde is dat mensen van andere bergdorpen, hè, en dan hebben we het echt over Indiaanse bergdorpen, die kwamen van, hé, wij willen ook graag een mooie school. Wij willen ook graag goed onderwijs voor onze kinderen. Dus iedere keer met de mensen aan tafel zitten en ja, kijken hoe we dat kunnen doen. En de bijdrage van mensen was echt overweldigend. We hebben dorpen waar we 3 tot 5 uur moeten lopen. Er is één dorp waar we 7 uur moeten lopen om daar te komen. Dat betekent dat mensen dus ook alle bouwmaterialen zelf hebben moeten verslepen. Echt, man en vrouw, jong en oud, iedereen hielp mee om de materialen voor de bouw van de school in het dorp te krijgen. En dat, nou, dat was af en toe, moet ik eerlijk zeggen, een emotionele gebeurtenis om te zien hoe mensen, hoe belangrijk ze het vonden om toch een eigen school te krijgen in hun afgelegen dorpen. Het is fantastisch om dat mee te maken, fantastisch om dat te zien. Goed, we zijn met één schooltje begonnen en we zijn uiteindelijk tot bijna 200 scholen gekomen. We hebben 160 scholen gebouwd in afgelegen bergdorpen. We hebben meer dan 200 scholen van meubilair voorzien, leermaterialen voorzien. En dat, ja, daar hebben we natuurlijk een aantal jaren over gedaan, net wat je straks al zei. We zijn nu 29 jaar bezig. En we hebben er de tijd voor genomen, maar we hebben toch ook veel wat neer kunnen zetten ondertussen. Ja.
Ja, nou zie je, zo'n school bouwen is natuurlijk leuk, maar ja, het is ook belangrijk dat het onderwijs daar goed is. Daar hebben jullie ook hard aan gewerkt en in het begin, ja, weet je, om zo zachtst gezegd, werd je niet echt geholpen door de Peruaanse overheid, toch?
Nee, in het begin was het de ondersteuning van de overheid was ik zeg nihil. Begin jaren 90 hebben we een gesprek gehad met de toenmalige minister van Onderwijs. En die zei letterlijk tegen mij: waarom zouden jullie in de afgelegen bergdorpen werken? Dat ziet niemand wat jullie daar doen. Dus dat heb ik ook gezegd. Ik zeg: nou, de mensen die daar wonen, die zien het donders goed en die vragen om onderwijs. En naar ons idee hebben ze ook recht op goed onderwijs. Dus we hebben inderdaad gezorgd dat de kinderen naar school konden. We hebben ook een groot aantal leerkrachten betaald, jarenlang. Omdat de meeste scholen in de bergen, die kregen maar hooguit 2 tot 3 jaar onderwijs. Meer niet. Dus we hebben gezorgd dat alle kinderen volledig basisonderwijs kregen. En later ook hebben we meerdere middelbare scholen opgezet in Indiaanse streken, zeg maar, in inheemse streken. Zodat kinderen ook de gelegenheid krijgen om middelbaar onderwijs te volgen. Nou, dat initiatief, zeg maar, dat is ondertussen overgenomen door de overheid. Dus we hoeven op dit moment geen scholen meer te bouwen, dat doet de overheid nu. Maar we zijn er 20 jaar mee bezig geweest. Ja.
Ja, wat ik zelf ook wel bijzonder vond om te zien. Wij zijn toen samen naar Patacancha inderdaad geweest. Hè? Dat was volgens mij de eerste middelbare school die jullie gebouwd hadden.
Ja.
Is dat ze daar de leerlingen niet alleen zeg maar, onderwijs krijgen ja, wat ze overal zouden kunnen gebruiken, maar ook juist opleiding in zaken die ze juist weer in hun eigen dorp kunnen gebruiken. Kun je daar ook wat voorbeelden van geven wat jullie daar dan zoal deden?
Ja, toen wij ervoor gezorgd hadden, zeg maar, dat alle leerlingen volledig lager onderwijs konden krijgen, basisonderwijs. Toen kwam de vraag van de gemeenschap, van de Indiaanse gemeenschap, van we willen eigenlijk ook graag middelbaar onderwijs. Nou, toen hadden wij gedacht, nou weet je wat, beneden in de vallei is een middelbare school. Als we daar nou een huis huren of kopen, zodat de kinderen door de week daar naar de middelbare school kunnen en in het weekend weer naar huis, dat hadden wij gedacht, nou dat is een mooie oplossing. Toen ik dat voorstelde in een dorpsvergadering in Patacancha, inderdaad. Toen kreeg ik van een van de mannen uit het dorp, die stond op, in zijn prachtige traditionele kleding, en die zegt: meneer Walter, we zijn heel blij met alles wat u voor onze kinderen doet, ook heel fijn dat u dit wil doen, maar hij zegt: als onze kinderen vanuit de Indiaanse dorpen naar beneden in de vallei naar school gaan, dan mogen we onze eigen traditionele kleding niet dragen. Dan moeten onze kinderen een schooluniform aan. Daarmee leggen wij een deel van onze cultuur af. Daarnaast, zegt hij, mogen wij onze eigen taal, het Quechua, niet meer spreken. Moet alles in het Spaans. En, zegt hij, beneden in het dorp leren we allemaal dingen waar we in ons eigen dorpen niets aan hebben. Hij had er beter over nagedacht dan wij. Dat mag ik eerlijk zeggen. We zijn met de gemeenschappen aan tafel gaan zitten, met het ministerie van onderwijs aan tafel gaan zitten. En dat heeft geresulteerd in het oprichten van de eerste Indiaanse middelbare school in Peru. Waar kinderen, zoals je op de foto ziet, heen gaan in hun dagelijkse traditionele kleding. Waar een gedeelte van het lesprogramma is in het Quechua, in eigen taal. Ander gedeelte in het Spaans. En waar het leerprogramma is aangepast aan de leefomstandigheden van de mensen in de bergdorpen. Wij hebben iedere 2 of 3 jaar hebben wij een grote dorpsvergadering. Waar mensen uit Patacancha, maar ook omliggende dorpen aan deelnemen. En waarin zij ons vertellen wat zij van het onderwijs vinden op hun school. Of dat voldoet aan hun verwachtingen. Of dat er andere dingen zijn die ze graag binnen het onderwijs zouden zien. Maar het belangrijkste is het gewoon, het is hun school. En zij geven aan wat zij van het onderwijs verlangen. De foto boven is bijvoorbeeld genomen in een groentekas. De scholen in die streken liggen allemaal rond of boven de 4000 meter hoogte. Daar groeit alleen aardappelen. Voorheen hadden mensen vroeger met het ontbijt aardappel, tussen de middag aardappel en 's avonds aardappel. Af en toe een stukje kip of een stukje kaapje erbij, maar dat was het. Mensen hebben zelf gevraagd van, hey, we hebben gezien in andere dorpen dat daar groentekassen zijn. Daar kun je veel groentes verbouwen, dat willen wij ook graag. Dat hebben we gedaan. We hebben een cavia-programma, we hebben een textielprogramma, we hebben een broodoven. Allemaal omdat de mensen dat zelf aangegeven hebben, dat ze dat zelf belangrijk vinden binnen het onderwijs.
Ja, en inmiddels bijna 30 jaar verder. En zijn er nu nog, er is natuurlijk altijd werk, maar wat zijn jullie ideeën voor de toekomst?
Nou, een van de dingen waar ik zelf erg, of wij als organisatie erg blij mee zijn, is van de foto die je ziet bijvoorbeeld in leerlingen uit die streek, die dus 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, nog niet eens de mogelijkheden hadden om volledig basisonderwijs te volgen. Die hebben dus nu de volledig basisonderwijs, middelbaar onderwijs, maar er zijn ook verschillende jongeren, veel jongeren, die dus na de middelbare school van hoop een studiebeurs hebben gekregen om door te studeren. Er zijn uit die streek nu eigen leerkrachten, die ook weer voor de eigen school staan. Er zijn mensen die afgestudeerd als gids in het toerisme. Er zijn mensen die afgestudeerd zijn, dus één arts afgestudeerd. En er zijn de verschillende professionals afgestudeerd in de eigen streek en ook weer werkzaam in de eigen streek. Afgelopen week bijvoorbeeld, dat vind ik zelf weer een mooi voorbeeld. Op dit moment mogen wij vanwege de quarantaine niet de bergdorpen bezoeken. We mogen dus nogmaals nauwelijks het eigen huis uit. Belangrijk is dat in Cusco is een streek die leeft van het toerisme. Misschien wel 50% of 60% van de mensen werken direct of indirect in het toerisme. Nou, sinds 16 maart is het toerisme helemaal stilgelegd, compleet plat. Er komt geen toerisme meer binnen. De laatste toeristen die hier vastzaten, zijn onlangs pas weg kunnen gaan. Maar er zijn dus duizenden mensen die geen werk en geen inkomsten hebben. Nou, we hebben groentekassen in Patacancha, maar ook op andere scholen boven in de bergen. En we hebben dus via Wilde Ganzen een budget gekregen om dus ex-leerlingen die daarna afgestudeerd zijn als landbouwingenieur, nu aan het werk te zetten binnen de productie in de eigen groentekassen bovenop school. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval voor de mensen daar groenten verbouwd kunnen worden op dit moment. Er zit een kans in dat scholen in augustus weer open gaan, maar dat is niet zeker. Als de scholen opengaan, dan gebruiken we de groentes in de kassen voor de eigen leerlingen. En gaan de scholen niet open, dan willen we de groentes tegen een symbolische prijs verkopen aan de mensen in de dorpen. He, dus ze zitten nu met te wachten op mij, of op ons. He, ze kunnen nu zelf aan de slag en ze zijn zelf aan het werk. En dat vind ik wel heel mooi om te zien, he, van dat je toch iets dat je opzet ook door kan gaan, zeg maar.
Ja, dus dat was ook eigenlijk je doel inderdaad, dat projecten die opgestart werden, dat die inderdaad zelf doorgingen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat jij op een gegeven moment, dan heb ik het over 2010. In 2010, ik zal het nog eventjes voor de luisteraars doornemen. Toen waren wij met Zappen Paarden Travel bezig met een heel groot project. Het was namelijk de bedoeling dat we met 83 klassieke Volvo's in Latijns-Amerika gingen rijden. Van Buenos Aires helemaal naar het zuiden en vervolgens naar Cartagena in de India's. Vanaf het begin dat ik met Zappapana Travel ben begonnen, hebben we eigenlijk altijd hoop ondersteund. En zodoende hadden we ook hoop gekoppeld aan dit hele grote project. Nou, jij was daarbij, Walter. Je hebt toen een verhaal gehouden over hoop. Mensen waren heel enthousiast. En na afloop stonden wij wat te praten. En toen vroeg jij aan mij van, goh, heb jij jouw begeleidingsteam al rond? Nou ja, toen keek ik jou aan en toen dacht ik, hey, ik mis inderdaad iemand. En zodoende, toen had jij wat meer tijd vrij te krijgen, omdat dingen toch zelf standaard door konden draaien. En toen sloot je eigenlijk aan bij ons begeleidingsteam voor die Volvo-trip. Volgens mij het mooie, daar kwam ik pas later achter dat wij toen wij in de auto samen aan het rijden waren, is dat jij tijdens jouw leven in Peru nog niet heel veel verder dan Peru was geweest. Hè. Dat kwam dus eigenlijk met die reis. Dus hoe heb je dat ervaren?
Nou, dat was inderdaad voor mij een mega super mogelijkheid, zeg maar, om iets verder te komen dan Cusco en Peru. Ik had op dat moment goed 20 jaar rondjes gereden op de kerk, zou ik haar zeggen. Rondjes gereden om Cusco. Ik heb ik ken 200 gemeenschappen in Cusco. Maar verder was ik niet geweest. Dus dankzij inderdaad de mogelijkheid die ik toen gekregen heb via jou om mee te gaan met die reis, nou heb ik dus inderdaad heel en veel meer van Zuid-Amerika leren kennen. En dat was voor mij ook ook wel een soort eye-opener van, ik dacht dat heel Zuid-Amerika was zoals Peru. En dan kom je toch in andere landen waar dingen toch heel anders zijn en anders geregeld zijn en mensen toch anders omgaan met dingen. Hè? En dat was voor mij echt een geweldige mogelijkheid.
Hè? Maar kun je daar zo eens een paar voorbeelden van noemen?
Ik denk van dat mensen bijvoorbeeld van in landen als Argentinië, Chili, vooral zeker ook Colombia, Ecuador, toch op een heel andere manier bijvoorbeeld omgaan met het milieu. Hè, ik heb vaak gezegd van in Peru heeft geen milieuproblemen. Dat wil zeggen, ze maken er geen probleem van, want ze flikkeren de boel overal neer. Hè, en dat, dan kom je bijvoorbeeld in het noorden van Peru, rijden we door de woestijn. Hè, en dan zie je echt, ze halen netjes de vuilnis op binnen de stad, rijden buiten de stad in de woestijn en kieperen de boel in de woestijn. Nou, de wind die neemt het mee en het is één grote bende. Het is onvoorstelbaar. Ik bedoel, er waren ook heel veel reizigers die mij gevraagd hebben destijds van, goh Walter, hoe is dat toch mogelijk? En, dan ga je de grens over met Ecuador en dan is het compleet anders, compleet andere wereld. En dan denk ik van, ja jongens, het kan toch anders. En dan denk ik, ja, er zijn er ook weer motivaties, zeg maar, om ook hier in Peru met de mensen aan het werk te gaan om, daar, om anders om te gaan met dit soort problematieken.
Heb jij dan het idee dat een mentaliteitsprobleem is? Of is dat iets, is dat onwetendheid? Of hoe zie jij dat?
Het is voor een heel groot stuk onwetendheid. He, dat, ik had een vriend, die had een stuk land gekocht en het afval wat hij had, dat ging hij verbranden of anders begraven. En de buurman die komt en die zegt van nee, dat moet je niet doen, je moet de afval in de rivier gooien. He? En gewoon heel goed bedoeld. He? Van nee, afval, nee, dat gooi je gewoon in de rivier en dan is het weg. He? Dus dat een heel groot stuk onwetendheid inderdaad, op desinteresse af en toe. Ik weet bijvoorbeeld, op een gegeven moment reed ik met een collega in de auto. Een man die is afgestudeerd als ingenieur aan de universiteit. Hij drinkt zijn colaflesje leeg, draait het raam op en gooit het naar buiten. Ik zeg, hé, wat doe jij? En hij kijkt me aan, hij is leeg. Oh, ja. Ja, dat is toch een andere manier van, ze denken toch anders af en toe.
Heb jij nou bijvoorbeeld wel het idee dat bijvoorbeeld zo'n dingen nu ook wel langzaam aan het veranderen zijn?
Zeker wel. Hè, van mensen worden er meer op aangesproken, er wordt meer reclame voor gemaakt, er worden mensen erop gewezen. Hè, maar het is wel een proces. Hè, en nogmaals, hè, van als je dan in Ecuador komt, denk je, hey, ja, het kan toch anders, ook in Zuid-Amerika. He, en dat stimuleert dan wel.
Nou, heb jij bijvoorbeeld, nou noem jij dan Ecuador en Peru, daar zijn dan allebei twee enorm, ja, zijn anders landen. Maar hoe bijvoorbeeld, RYC, je bent natuurlijk ook in Chili, Argentinië, wat ook weer heel andere landen zijn, en dan heb je zelf Colombia. Wat was een land of plek wat jou echt ook het meest verbaasd of verrast had misschien?
Het land dat mij het meest verbaasd heeft, was inderdaad Colombia. Je zult je herinneren dat de dag voordat wij de grens overgingen van Ecuador naar Colombia, heb ik nog even aangegeven dat ik het toch wel eng vond om Colombia binnen te rijden. Ik zei, nou, straks worden we daar gekidnapt en wie weet waar we terechtkomen. En Colombia was zo ongelooflijk goed georganiseerd en zo ongelooflijk aardige mensen en vriendelijke mensen. Dat was echt voor mij een enorm positieve ervaring. Fantastisch. Dat is, en nog steeds, Colombia is voor mij echt een hele mooie ervaring. Absoluut. Absoluut.
Ja, daar is Colombia ook een land waar ik natuurlijk nogal veel kom de laatste paar jaar. En ik weet ook wel, ik kan het moment ook nog wel herinneren, want ik weet dat we toen in Quito waren met die groep, en dat inderdaad meerdere mensen dat we hadden van, goh, wat gaat er daar gebeuren? Maar inderdaad, op het moment dat we die grens weer over waren, dat iedereen wel een soort van jubelstemming was. Dus die positieve energie inderdaad, die krijg je daar wel, zag je er wel mee terug. Overigens, ja, qua hoop, wij hebben toen als goed doel hebben wij hoop gekoppeld aan die reis. En zoals jij dan denk ik wel verbaasd was over andere landen in Latijns-Amerika, zo kan ik me ook wel herinneren dat de mensen toen zei, ook volgens mij was dat de 1 januari van 2012, dat we met die hele groep toen ook zo'n gemeenschap bezocht, waar jullie ook scholen hebben gebouwd, dat voor hun ook wel een hele bijzondere ervaring was.
Ja, dat was inderdaad 1 januari 2012, dat we met, ik denk bijna 70 auto's, klassieke Volvo's, een van de bergdorpen bezocht hebben waar wij toen al jaren werkzaam waren. Het was heel mooi. De gemeenschap had een groot programma georganiseerd. En met dansen en toespraken en gedichten voorlezen. En wat de meeste mensen ook nog altijd bijgebleven is, van dat iedereen een stukje cavia kreeg. Ik heb er nog later nog veel mensen gesproken van de reis van destijds. En die komen iedere keer een beetje terug op dat bezoek aan dat dorp, waar ze zo ontzettend mooi ontvangen werden door de mensen. Gewoon zo gastvrij. En iedereen een stuk cavia kreeg. Dat was geweldig. Maar ja. Ik kan ook zeggen dat de ondersteuning destijds, dat was geweldig. Hè? De groep heeft toen meer dan 50.000 euro bij elkaar gelegd. En dat is niet iets dat zomaar verdwenen is. Die bijdrage is gebruikt. Wij waren destijds bezig met een onderwijsprogramma voor het kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs was in Peru een ondergeschoven kind. Dat bestond eigenlijk niet op nauwelijks. Maar Hoop heeft jarenlang het kleuteronderwijs ondersteund. En dankzij de bijdrage van de Sapapana Volvo Club hebben wij dus als stichting het officiële leerprogramma voor het kleuteronderwijs in Cusco op kunnen zetten. Dat betekent dat ons onderwijsprogramma nu het officiële programma is in meer dan 3000 scholen in de regio Cusco, gebied twee keer zo groot als Nederland, maar dat het ook als basis is gaan gelden voor andere gebieden in Peru, die dit als soort handleiding, als basis gebruiken om zelf een eigen kleuterwijs op poten te zetten. Dus die combinatie van de Volvo Tour met die sponsoractie, nou, dat was een geweldig succes. Absoluut.
Ja, en ik kan me daar ook wel weer van herinneren dat wij daar toen als organisatie eigenlijk amper iets voor hoefden te doen, omdat dat heel snel eigenlijk door de groep zelf werd overgenomen. En er waren echt een aantal karttrekkers binnen die groep van deelnemers die dat enorm hebben gepusht. Dus dat vond ik ook wel heel mooi inderdaad om te zien.
Ja, dat was inderdaad een aantal mensen die die karren getrokken hebben. En ik moet zeggen dat ik nog steeds contacten heb met mensen uit die groep. Er zijn een aantal mensen die zijn ook sponsors gebleven. Een van de mensen van de groep die heeft zelf zijn zeilboot ter beschikking gesteld aan Stichting Hoop. Hij verhuurt in de zomermaanden zijn zeilboot. En alle opbrengsten die zijn bestemd voor het schoolinternaat van de middelbare school in Patacancha. Het is niet gebleven bij die eenmalige ondersteuning. We krijgen nog steeds dankzij deze toenmalige actie, zeg maar, nog steeds ondersteuning van mensen uit die groep. Ja.
Nou, hebben wij door die reis, wat later hebben we nog een aantal reizen gedaan. Hè? Bijvoorbeeld hier, waarbij we ook bijvoorbeeld van Lima via de Andes naar Rio zijn gereden. Ik heb volgens mij, als ik het goed heb berekend, tussen de 70.000 en 80.000 kilometer inmiddels met een Nederlandse auto in Zuid-Amerika gereden. Jij ook inmiddels in enorm veel. Wat vind jij nou maakt het rijden met een auto door deze landschappen nou zo boeiend?
Nou, net wat je zegt, hè, van ik heb ondertussen drie grote reizen met jou gedaan in Zuid-Amerika. Dus echt grote reizen. En het mooie, het fantastische is gewoon dat je min of meer op je eigen snelheid het programma kunt doen. Het mooie is van dat het toch allemaal geregeld is. Je weet waar je s'avonds terecht kunt. Je weet dat er een bed voor je klaar staat. Dat je een maaltijd krijgt. Maar of je onderweg dus inderdaad even stopt om ergens koffie te drinken, of een tijdje biljart te spelen, of met de mensen te kletsen. Daar is alle gelegenheid voor. En we hebben ook gezien, we hebben heel veel contact gemaakt tijdens die reizen. En gewoon lokale plaatsen bezocht. En dat is een mogelijkheid die anders is als je met een bus reist of met weet ik veel. Dat is toch heel anders reizen. Je kunt inderdaad even van de weg af, je kunt inderdaad even ergens een bergtopje in of naar het strand of naar wat je wilt. En je hoeft ook niet met z'n allen samen te rijden. Van je weet gewoon, we vertrekken 's ochtends van A en 's avonds zijn we op B. Maar hoe je dat doet, en goed, dat ligt aan jezelf. Fantastisch.
Ja, en ik weet niet hoe jij dat vindt, maar hier bijvoorbeeld hebben we ook een foto dat we in La Paz, zeg maar, dat er een auto kapot was. Ik vind het ook wel bijzonder op het moment als er dingen stuk gaan, noem maar op. Want dat, uiteindelijk maak je dan ook altijd wel weer hele mooie verhalen mee.
Ja, we hebben dus inderdaad een aantal pechgevallen gehad. He, zeker in La Paz met die prachtige Volkswagen. Die ergens midden in de nowhere bleef staan en die we echt terug moesten zoeken. En gelukkig hebben we gevonden. En waarbij we dus met allerlei improvisatiemiddelen hebben moeten die olie weer op gang hebben moeten brengen. En dat, ja, dat maakt het toch ook wel weer avontuurlijk. En je bitje ligt niet altijd gespreid. Je moet af en toe moet je inderdaad toch, toch behoorlijk aan het improviseren om de boel draaiende te houden. Maar nogmaals, dat maakt het ook interessant en avontuurlijk.
Ja, en eigenlijk met de meeste mensen met wie je dit soort reizen dan uiteindelijk hebt gedaan, daar heb je op de een of andere manier, hou je daar natuurlijk dan nog altijd wel, wel contact mee. Als straks de lockdown en dergelijke allemaal weer voorbij is en je kunt weer reizen, wat zou de eerste plek zijn waar je weer eens naartoe zou willen gaan?
Nou, mijn eerste reizen die gaan hier de Bergdorp in te kijken van hoe het erbij staat. Hoe het met de mensen gaat. Alle programma's weer opstarten, zeg maar. Maar ja, daarna, ik bedoel, om een stukje verder Zuid-Amerika te verkennen, dat is nog steeds mijn grote passie, mijn grote hobby. We hebben heel wat rondgereden, maar er zijn ook nog heel veel plekken waar we niet geweest zijn. En het is, Zuid-Amerika blijft gewoon fantastisch mooi. Ik merk het zelf als ik op schoolbezoek ga, iedere keer is het weer anders. Iedere afslag die je neemt is anders. Er blijft zo ontzettend veel te zien en te beleven. En dat vind ik gewoon het mooiste. En ook gewoon de dorpen inrijden en in contact met de mensen. En dat blijft gewoon fantastisch mooi. En de omgeving blijft schitterend. Het is echt, je blijft je ogen uitkijken. Ik geniet nog steeds, ook na bijna 30 jaar, van de ritten die ik maak, de bergen in om de scholen te bezoeken. Dat blijft gewoon fantastisch mooi. Ja.
Ja, helemaal waar. Ik denk dat we hier ongeveer wel mee aan het einde zijn gekomen van ons gesprek. Ik dank jou van harte voor jouw tijd. En ik hoop dat alles snel ten goede gaat veranderen. Zodat we weer iedereen weer op straat kan om ook geld te verdienen natuurlijk. Want ik denk, heel veel mensen bijvoorbeeld bij jullie in Cusco werken natuurlijk in toerisme. Maar ook wel mensen die gewoon op straat wel hun geld moeten verdienen. Dan hoop ik dat we weer ook snel bij elkaar in de auto kunnen stappen om weer ook hele mooie dingen te doen. Heb jij nog een laatste dingetje wat jij, iets wat jij wenst of waar je kijkt en hoopt dat straks, zeg maar, te goede gaat veranderen?
Nou ja, ik hoop dat zeker voor Peru en ook voor andere landen dat het toerisme gauw weer op gang kan komen. En net wat je zegt, er zijn gewoon duizenden mensen die direct of indirect in het toerisme werken. Maar ook de toelevering van de boeren die hun producten verkopen aan de restaurants van de toeristen. Dat is gewoon super en super belangrijk. En we hopen dat de corona het toestaat, zeg maar, dat er korte termijn weer kan gaan gebeuren. Mijn ervaring is, want je krijgt vaak toch negatieve berichten over toerisme en Indiaanse gemeenschappen. Onze ervaring is van dat het heel goed samen kan gaan. We krijgen regelmatig mensen die met ons op stap gaan, een bezoek brengen aan een bergdorp. Daar gewoon een tijdje meedraaien. Dus dat kan absoluut op een hele goede manier samengaan. En het toerisme ondersteunt financieel de mensen in de dorpen. En geeft hen ook de gelegenheid om hun eigen leven te blijven leiden. Maar ook om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. En dat vind ik toch wel heel positief.
Ja, maar denk je ook dat bijvoorbeeld dat als straks alles weer open is, dat mensen misschien ook wel op een andere manier gaan reizen, dat je toch ook dat mensen bijvoorbeeld ook wel meer de behoefte krijgen om een ervaring mee te maken, zoals bijvoorbeeld die bergdorpen te bezoeken, in contact te komen met die mensen, of hoe zie jij dat?
Ja, ik verwacht inderdaad dat het toerisme kleinschaliger zal zijn. Ik heb ooit een groep begeleid van een reisorganisatie, dat was 42 mensen in één groep. Ik denk dat dat gaat veranderen, moet ik zo zeggen. Van dat er veel meer kleinschaliger gereisd wordt en daardoor ook meer contactmogelijkheden zijn met de lokale bevolking. Mogelijkheden zijn om met een kleine groep een bergdorp in te gaan, een school te bezoeken of gewoon wat direct dingen te doen met de lokale bevolking. Ik denk dat dat op zichzelf een positieve uitvloeisel zal zijn van deze crisis.
En heb jij, je hebt natuurlijk al die jaren gestopt in de ontwikkeling ook van hoop in Peru. Je merkt, nu draait er op zich en ja, met een beetje zeg maar helikopterview loopt dat. Heb jij nu je toch wel veel landen nu in Latijns-Amerika hebt bezocht, ook wat idee om dit soort project of zo'n initiatief ook op te starten in andere landen?
Om op te starten niet. Daar ben ik te oud voor. Ik zit bijna met pensioen, joh. Het positieve bij ons bijvoorbeeld is dan dat onze projecten voor een groot gedeelte worden overgenomen momenteel door de overheid. Dus dit jaar hebben we bijvoorbeeld 50% van ons budget wordt gefinancierd door de Peruaanse overheid. Omdat zij zien dat het project dat we opgezet hebben, wat we gedaan hebben, dat zin heeft en dat het belangrijk is voor de mensen in afgelegen bergdorpen. Dus dat geeft mij wel heel veel rust om te zeggen, oké, ik hoef hier niet dagelijks bij te zijn. We hebben een fantastisch goed team Peruanen die zichzelf heel goed weten waar ze het over hebben en hoe ze het moeten doen. Dus ik kijk vanaf de zijlijn mee. Heel af en toe dan bemoei ik me met kleine dingetjes. Maar voor de rest gaat het goed. En ik denk dat ik met veel plezier terug kan kijken. En tevredenheid terug kan kijken op alle jaren dat we bezig zijn. En vertrouwen hebben in de toekomst.
Ik denk dat een hele mooie manier is om dit echt af te sluiten. Dankjewel Walter. Dankjewel iedereen die heeft gekeken en geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Gent en Magica. Volgende week maandag om dezelfde tijd, om 19:30 Nederlandse tijd, zijn we er weer. En dan heb ik een gesprek met oud-NOS-correspondent in Latijns-Amerika, Marion van Rooyen. Dus ik hoop dat iedereen er dan weer bij is om ook dat mooie verhaal over Latijns-Amerika te horen. Dank jullie wel en tot ziens.
Johan, bedankt. Goed gaan.